Inderdaad, broeders en zusters, wij zijn hemelburgers. We hebben een burgerschap, een wandel in de hemel, zegt Filippenzen. En op die grond verwachten wij inderdaad de zaligmaker die onze zaligheid zal completeren, compleet maken. En inderdaad ook onze lichamen zal veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Daar leven wij uit. Dat is een onbekende waarheid. En voor zover die bekend is, wordt die over het algemeen slecht beleefd in de praktijk van het dagelijks leven. Het is niet voor niks dat wij daar bij gelegenheid grote nadruk op leggen, dat ons burgerschap niet hier is, dat deze wereld niet onze wereld is en dat soort dingen meer. Het is ook een onderwerp wat uitgebreid beschreven wordt in de drie brieven van de apostel Paulus die hij schreef vanuit de gevangenis. En ik bedoel die set van drie, want er waren er nog een paar meer. Maar ik bedoel in het bijzonder Efeze, Filippenzen en Colossense. Want daar houden die brieven zich mee bezig. Ik citeerde ook al uit Filippenzen, waar die uitdrukking staat immers in Filippenzen hoofdstuk 3, vers 20. Onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Of beter nog, onze wandel is in de hemel op grond waarvan, want dat is wat het eigenlijk betekent, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Woorden van die strekking vinden we uitgebreider in die andere twee brieven, in Efeze en Colossense. Efeze immers begint met uiteen te zetten dat elke gelovige uit onze bedeling gezegend is met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En na opsomming van enige van die zegeningen komen wij in het eind van hoofdstuk 1 en begin van hoofdstuk 2, waar dan staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en ons met hem gezet heeft in de hemel, met alle consequenties van dien. En dat volgt dan in de rest van de brief. Hemels burgerschap, hemelse positie, hemelse erfenis en zo verder. En die andere brief die aan de andere kant van Filippenzen staat, is de Colossense brief, waar staat dat Christus het beeld Gods is, dat hij de eerstgeboren is aller creaturen, dat is Colossense 1. En dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont, dat is al halverwege Colossense 2. En daarna Colossense 3, de eerste verse, die kennen we allemaal uit het hoofd. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Voor degene die niet begrijpt wat zoekt de dingen die boven zijn betekent, staat dat erbij, hè? Bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven, dat wil zeggen voor zover wij leven hebben ontvangen in Christus door geloof. Uw leven is met Christus verborgen in God en wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En daarna gaat het verder met leg dan af de oude mens en al dat soort dingen meer. Zo is het ook. Wij hebben een hemelse positie en het kan niet voldoende benadrukt worden dat alle zegeningen die wij als kinderen Gods hebben ontvangen vastliggen in de persoon van onze heiland. Dat het feitelijk de zegeningen van de Heer Jezus Christus zijn waaraan wij hebben deelgekregen. En op die grond ligt onze toekomst inderdaad in de hemel. Ik zeg het er maar weer een keer bij. Dat is uitzonderlijk. Want normaal gesproken gelovigen zouden opgewekt worden ten jongste dagen en leven op de nieuwe aarde. Maar de hemelse positie is bestemd voor de gelovigen uit onze bedeling. Dat is dus inderdaad bijzonder. En we zouden ons dat realiseren en wandelen in overeenstemming met de roeping. Daar zit ik weer in Efeze, hoofdstuk 4. In overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. Een hemelse roeping tot een hemelse erfenis en dus tot aanstelling als zonen. Dat wil zeggen tot zoonstelling. Zo is dat. En normaal gesproken kost het ons moeite genoeg om dit ons eigen te maken en bovendien om ons dat voor ogen te houden en ook vooral om het anderen voor te stellen. Daar ligt onze positie, daar hebben we een plaats gekregen, zo ziet de Heer ons, dat is onze wandel en daar ligt onze bestemming. En het irriteert ons soms wel eens wat als mensen, gelovigen vooral, bezig zijn met dingen van hier en nu enzovoorts. Het neemt niet weg dat wij hier nu zijn. Al een flinke poos denk ik wel eens, ik weet niet hoe lang nog. Het zal niet lang zijn, denk ik altijd, maar u begrijpt, dat wordt natuurlijk ook al heel lang geroepen. Ik wil er daarmee niks aan afdoen, maar ik ben me bewust van de betrekkelijkheid van wat ik nu zeg. Wat is kort en wat is lang, ik weet het niet. Maar wat ik probeer te vertellen vanmiddag is dat weliswaar deze brieven ons spreken over onze tegenwoordige hemelse positie in Christus, maar het neemt niet weg dat die wel degelijk consequenties heeft voor een aardse levenswandel. Begrijp je me goed? Ik ben ook allergisch voor de term enigszins. Een aardse levenswandel. Wij noemen dat al gauw horizontalisme. Ja, we hebben nog een paar van die scheldwoorden, denk ik dan maar, hè. Niettemin, dezezelfde brieven spreken er uitgebreid over. Bij Efeze en Colossense valt het niet meteen op, omdat er een groot deel van die brief zich nou eenmaal bezighoudt met Christus en onze positie in hem. Maar bij de Filippense brief valt het wel degelijk op. Niet omdat de Filippense brief niet over Christus spreekt, maar de Filippense brief is die brief die ons opwekt om ons beschikbaar te houden voor het werk dat de Heer in ons zou doen. U weet wel, Filippenzen 1, vers 6, waar staat dat God in ons een goed werk begonnen heeft en dat hij dat wil voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Met andere woorden, dat is nog niet compleet. Dat is nog iets wat nu gebeuren zou. En daarna wordt gesproken over de positie van de apostel Paulus in gevangenschap, als gevangene van Jezus Christus en ook in zijn dienst aan hem. We vinden een oproep tot vermaning en standvastigheid, want ik snel even de koppen die hier boven die pericopen staan. Wij leren aan de andere kant, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Hij heeft ons neergezet en hij houdt ons in stand. En eeuwig leven kan niet verloren gaan. Al Gods beloften hangen niet van ons af, maar zijn in Christus ja en amen. Maar niettemin zouden wij standvastig zijn en staan blijven. En de vurige pijlen van de boze zouden wij blussen met het schild des geloofs. En u weet wat, nou zit ik ineens in Efeze, maar dat doe ik met opzet, hè. Daar vind je dat dus wel degelijk ook. En daarna krijgen wij in Filippenzen 2 het voorbeeld dat de Heer Jezus Christus onszelf gegeven heeft in zijn leven hier op aarde. Een leven dat hem bracht, inderdaad in deze verhoogde positie aan de rechterhand Gods. Maar er staat dan toch dat hij nederig is geweest, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises enzovoorts, uitermate. En daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd, 2 vers 9, en hem een naam gegeven welke boven alle namen is. Dat wil zeggen, de weg naar die heerlijke toekomst loopt inderdaad bij de Heer Jezus door vernedering. En hoe dat met ons is, wel, zegt deze brief, voor ons geldt precies hetzelfde. Want de vraag gaat daarna verder, dat wij een voorbeeld zouden nemen aan deze levenswandel van de Heer Jezus, een voorbeeld zouden nemen aan Timotheus en Epafroditus in hun dienst aan de Heer, waarbij overigens Epafroditus bijna het leven liet, dus hoofdstuk 2. En dan in hoofdstuk 3 de waarschuwing tegen de valse leraars. Ik zie het op de kwade arbeiders. Er is iets dus toch waarvoor wij moeten oppassen, want we hebben een strijd, Efeze weer, en die is niet eens tegen vlees en bloed. Het zal wat makkelijker zijn misschien voor velen van ons. Maar het is een strijd tegen overheden en macht in de hemel, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Want de Satan gaat rond als een briesende leeuw, maar dat was Petrus die dat zei dan. Hè? Zoekende wie hij zou verslinden enzovoorts. Mag dan zijn dat al Gods beloften in Christus ja en amen zijn. En we hebben er deel aan en niets kan ons daarvan scheiden. Neemt niet weg dat de Heer een werk aan ons en in ons zou doen tijdens ons leven hier op aarde. Een leven waarin wij waakzaam zouden zijn en ons bewust zouden zijn van wie wij zijn in Christus. En dien overeenkomstig leven. Niet in de zin van wij zijn er al, ons kan niks meer gebeuren. Maar in de zin van wij hebben deel aan deze hemelse roeping. Wij zouden wandelen waardig overeenkomstig die roeping. En verder dan nog even in Filippenzen 3, waar dan de apostel Paulus zegt, nou, ik had van huis uit een heleboel mee. Dr. Schuller zou zeggen, dat is mooi meegenomen. Bid maar goed, dan zal de Heer dat wel gebruiken. En Paulus zegt, nee, ik moest het opgeven. En ik niet alleen, dat moeten jullie allemaal, want daarom schrijft hij het. Hè? Alles wat ik had om in te roemen, dat zou ik nou juist afleggen. Ik zou het schade en drek achten, omdat ik Christus zou gewinnen. Alsnog heeft hij het over. Niet omdat hij niet wedergeboren was, maar juist omdat hij wedergeboren was. De bedoeling was dat het leven van Christus in hem tot uitdrukking zou komen. En dat hij veranderd zou worden, net als de bedoeling is met ieder van ons als gelovigen, dat wij veranderd zouden worden naar het beeld van Gods Zoon. Want zo heet dat in bijvoorbeeld Romeinen 8. Het heeft wel degelijk van doen met de praktische levenswandel. Waarbij de apostel dan zegt, nou ja, wat ik doe is maar één ding. Ik strek mij uit naar die toekomst en ik vergeet hetgeen achter mij ligt. Dat is Filippenzen. En Filippenzen roept ons in het algemeen op tot nederigheid en daarmee tot dienstbaarheid, de Heer te dienen en zo verder. Maar iets dergelijks vinden we in die twee brieven aan weerskanten van die Filippenzen brief net zo goed. Ze zijn ook min of meer gelijktijdig geschreven, voor zover je de vier waren er eigenlijk gelijktijdig kunt schrijven. Filimon hoort er eigenlijk ook nog bij. Hè? Maar het is in dezelfde tijd, ze zijn ook met dezelfde postbode bezorgd, maar daar gaat het nou verder niet over. Hè? Iemand die daar dus ook voor beschikbaar was om het gevaarlijke werk te doen, in die dagen zeker, enzovoorts. Maar ik neem maar een draad op in Colossense, want daar wilde ik eigenlijk naartoe. In 5 vers 21 van Efeze staat, elkander onderdanig zijnde in de vreze gods. En in Colossense 3 vers 14, want die hoort ernaast te liggen, staat en boven dit alles doet aan de liefde, welke is de volmaakte band. En als we elkaar lief hebben, zullen we elkander dienen. Dat zeg ik vaak genoeg, ik zeg altijd lief hebben, in de praktijk is gewoon dienen. Dus praktisch lief hebben. Die versen zou je naast elkaar moeten lezen. En dat dat klopt, mogen blijken uit wat er verder volgt. Want wat er verder volgt in Efeze is, gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees. Kijk, en daar wilde ik het even met u over hebben. Dat doen we bijna nooit. Maar voor de gelegenheid wil ik u dat toch eens voorhouden. Maar ik ga naar Colossense, want daar waren we bij 3 vers 14. En daarna ga ik verder in vers 18. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Dat is dus precies hetzelfde als Efeze 5 vers 21. Schrijf het maar eens naast elkaar, dat is een goede oefening. Het kost tijd, maar studie kost altijd tijd. Als je wat leren wil, kost het je een stuk van je leven. En dus tijd in de eerste plaats. Hè? Zo. Colossense 3 vers 18, gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Er is altijd nog een discussie gaande, niet alleen in de wereld, maar omdat die in de maatschappij als zodanig gaande is, is diezelfde discussie dus ook gaande onder gelovigen. Ik weet niet hoe dat is, maar dat werkt altijd door over de positie van de vrouw. Ik zeg, als ze in positie is, dan moeten ze wat voorzichtiger aan doen. Maar de positie van de vrouw als ondergeschikt aan de man, in de zin van de vrouwen hebben een lagere positie in de samenleving of in de maatschappij. Dan zeg ik altijd, ja, traditioneel is dat zo, maar in de Bijbel lees ik dat eigenlijk niet eens, want in de Bijbel lees ik, gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig. Als ze geen eigen mannen hebben, is er dus verder ook niks aan de hand, denk ik altijd maar. En met de maatschappij heeft dat niks van doen, het heeft van doen met je eigen huwelijk. Waar het over gaat is mijn eigen leven, dat is voor u ook zo. En hoe de wereld ook handelt en denkt, en wat voor normen daar ook zijn en wat voor wetten men daar zelfs uitvindt. Heb je dat nou ook? Dan gaat het altijd over die kwestie van euthanasie en abortus. Als we dat niet hadden, zou ik niet weten waar de christenen, de evangelische christenen, zich de laatste 20, 30 jaar over druk hadden moeten maken. Dus altijd blij dat dat een probleem is, dan kan men zich daarmee bezighouden, maar dat is niet zoeken de dingen die boven zijn. En bovendien, wat maakt het uit wat een ander doet? Het gaat om je eigen leven. En daarvoor geldt maar één ding. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, wat hij ook doet. Dus ik ben geen voorstander van euthanasie of abortus. Ik ben geen tegenstander van euthanasie of abortus. Misschien had ik het andersom moeten zeggen. Maar dat weet je nooit in zo'n politieke wereld. Mij maakt het ook niks uit. Het gaat er gewoon om of wij dat soort dingen doen of niet. En dat zal ik u niet vertellen. Of ik het doe of niet, zal wel wijzer wezen. Bovendien gaat u niks aan. Het is mijn leven. Eventueel mijn gezin, mijn huwelijksleven of wat het maar is. Het gaat om dingen waar ik particulier voor verantwoordelijk ben. En dat is wat de Bijbel zegt. Wij zijn niet onder de wet. Wij staan in de vrijheid, dat in de eerste plaats. En vervolgens gaat het niet om wat wij doen, maar gaat het om wat in onze harten is. Als je dat nou bedenkt, komen we terug bij dit schriftgedeelte, want hier staan wel degelijk aanwijzingen, want het woord wet gebruik ik liever niet. Ik kan het wel gebruiken, want het betekent toch gewoon onderwijs, en dat is wat het is. maar er staan aanwijzingen over hoe het leven van de individuele gelovige zo ongeveer geleefd zal worden. Want het bekende verhaal is natuurlijk, we zijn kinderen God, we hebben hemels burgerschap. Hoe u dat vormgeeft in uw eigen leven, moet u niemand anders vragen, dat moet u gewoon zelf doen. Want per slot heb je ook als kind van God nog een klein beetje eigen verantwoordelijkheid gehouden. En voor sommigen is een klein beetje al veel te veel, maar dat moet je dan maar leren. Als je weet, geleerd hebt uit de schrift, dat je van kindschap onderweg bent om tot zoon te worden aangesteld. En dus om verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Ik zal eens een uitdrukking ergens ver weg vandaan halen uit Jesaja 7, want daar waren we van de week. En daar lazen wij over het knechtje dat zou komen tot onderscheid van goed en kwaad. Was de bedoeling, dat knechtje is de gemeente en dat is in de praktijk u en ik. En wij zouden in ons leven leren wat we wel zouden doen en wat we niet zouden doen. Niet op grond van de wet, maar op grond van de verantwoordelijkheid die we dragen en leren dragen. En op grond daarvan zegt de apostel Paulus, gij vrouwen... Nou ja, het zijn gelovigen, in die zin zou je ze zelfs kunnen aanspreken met broeders, want bij andere gelegenheid doet hij dat. Maar nu is het gij vrouwen in de zin van you wives, namelijk gij echtgenotes. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig in alles. De kans is namelijk groot, en ik heb het wel eens gelezen, bij nader inzien ook wel eens, dat men zegt, ja maar in de gemeente is geen onderscheid tussen man en vrouw. Bovendien, Paulus spreekt in het algemeen de gelovigen aan als broeders. Hij rekent ze allemaal tot een hetzelfde geslacht. Mannen zouden opgroeien tot zonen. Ook de zusters zouden tot zonen gesteld worden, of ze dat nou leuk vinden of niet. Dus in de gemeente is dat niet. Bovendien, we hebben allemaal hetzelfde hemelse burgerschap ontvangen. Dus dit onderscheid hier in de wereld kun je wel vergeten. En ik heb wel eens vrouwen meegemaakt die zich met dat soort theorieën onttrekken aan hun positie als vrouw onderdanig aan hun zelfs gelovige man. Ze zeggen, nee, dat verschil bestaat niet. We zijn alle lid van de gemeente, we zijn volkomen gelijk. Dan moet ik u teleurstellen, wij zijn niet volkomen gelijk en zelfs de broeders zijn onderling niet volkomen gelijk. Laat staan de broeders en zusters. En dat tot mijn genoegen. We zijn gelukkig niet allemaal gelijk. Man en vrouw zijn misschien gelijk in de gemeente, maar dat heb ik niet als onderwerp vandaag, dus hang me er later ook niet aan op. Maar in het huwelijk zijn man en vrouw nou eenmaal niet gelijk, tot mijn genoegen, zoals ik al zei. En als ze niet gelijk zijn, wat is dan de rangorde? Als er twee stemmen zijn, dan staken de stemmen dus al heel snel. En hoe zit het? Zoiets moet geregeld zijn. Het is ook geregeld. Op goede gronden, maar zelfs over die gronden wilde ik het nu niet hebben. Want God heeft het geregeld en op welke grond hij dat doet is van minder belang. Het is van belang in de eerste plaats te aanvaarden dat het nou eenmaal zo is. En dus staat er, gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig gelijk het betaamt. In den Heere. Ik dacht dat Efeze zegt, maar ik ga niet heen en weer bladeren, want ik heb ook maar één Bijbel meegenomen. Maar er staat geloof ik dat de vrouwen onderdanig zouden zijn aan hun mannen, gelijk als aan de Heer. Hetgeen betekent in de praktijk dat als een getrouwde vrouw de Heer wil dienen, zou ze haar man dienen. En op precies dezelfde grond en met hetzelfde doel. Dat is ook wat de Heer van de mens in het algemeen, niet van de vrouw alleen, maar van de mens in het algemeen, verwacht dat hij... leeft, wandelt, een gezindheid heeft in overeenstemming met zijn eigen gezindheid. En daar gaat het dan. Dus staat er ook gelijk het betaamt. En niet gelijk het betaamt volgens de scheppingsorde of meer van dat soort dingen. Of omdat men heeft vastgesteld dat de vrouw beter dat kan doen, beter onderdanig kan zijn. Om wat voor reden dan ook, filosofische of praktische of zelfs biologische redenen. Heeft er niks mee te maken nu. Waar het nu alleen maar even om gaat is gelijkheid betaamt in den Heere. Juist omdat ze nog gelovig is. Juist omdat ze wedergeboren is. Zou ze haar eigen man onderdanig zijn. Je kunt met nog zoveel verhalen komen. Argumenten waarom een vrouw onderdanig zou zijn aan de man. Dat houdt allemaal op. Op het moment dat je zegt, ja, maar we zijn wedergeboren, het oude is voorbij gegaan, we zijn een nieuwe schepping in Christus, en het is allemaal mannelijk feitelijk, we zijn een nieuwe schepping in Christus en in de gemeente, daar horen we toch bij, daar is geen man nog vrouw, Jood nog Griek, slaaf nog vrije en al dat soort dingen meer, want er is maar één onze Heer. Zeggen, ja, dat kan al wel zijn, maar daar houdt alles op, maar je kunt ook zeggen, daar begint het dus opnieuw. Daar is één onze Heer, en wat zegt die Heer? Die zegt tot de getrouwde vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Als je mij wilt dienen, Men zou de loopbaan lopen die men van Gods wegen of door de Heer voorgesteld gekregen heeft, zoals de uitdrukking min of meer in Hebreeën luidt. Hebreeën 12 vers 1. En de loopbaan voor een getrouwde vrouw houdt primair in onderdanig zijn aan haar man. Daarmee dient ze haar man, en als ze dat niet leuk vindt of wat dan ook, wel, dat maakt ook niet zoveel uit. Ze kan beter zorgen dat ze het wel leuk vindt, want de Heer vindt het leuk. Dat wil zeggen, de Heer wil dat. Neem de wereld, geef mij Jezus, wil niet zeggen dat je de wereld kwijt bent, hoor. Je kunt hooguit zeggen, het is mijn wereld niet. Je kunt zeggen, het is van ondergeschikt belang, maar je staat er toch in. En daarom roepen wij ook zo hard, het is mijn wereld niet. De wereld in het algemeen. Maar het punt is dat ons leven als gelovigen losgemaakt wordt van de wereld, getrokken wordt uit de wereld als zodanig, en al wat wij hebben en zijn, en dus ook doen, wordt ondergeschikt gemaakt aan de Heer en wordt dus geplaatst in zijn dienst. Begrijp me goed, ik wilde eigenlijk niet zo lang praten over huwelijk als zodanig, want ja, daar kan je dus jaren mee vullen en er zijn er in Nederland die verdienen daar de kost mee, hè, anderen te vertellen hoe het moet. En ik voel me daardoor absoluut niet geroepen. Ik ben trouwens al jaren geleden gedisqualificeerd op dat terrein, dus dat makkelijk, hè. Maar wat de Bijbel erover zegt is duidelijk genoeg. Wat de Bijbel zegt namelijk is, al wat wij hebben of zijn mag dan van oorsprong vlees zijn. Ik zeg ook altijd, een huwelijk met alles wat daarbij hoort. Ja, iets vleeselijkers zou ik ook zo gauw niet kunnen bedenken. Ja, we spreken over de vleeselijke gemeenschap en dat soort dingen. Is het vleeselijk of niet? Het is de oude mens, het is vlees, zijn hormonen en weet je veel wat het allemaal is. Ja, ik praat er al wat geringschattend over, maar zo bedoel ik het uiteraard niet. Het is namelijk inderdaad bloedserieus. Het mag dan vleeselijk zijn. Het neemt niet weg dat heel ons vlees ondergeschikt gemaakt is aan de Heer en aan zijn woord en aan zijn geest. Als er iets vlees is, is het toch dit lichaam. Zelfs de slager is het daarmee eens, zal ik maar zeggen. Niettemin zegt de Bijbel dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Dan heb ik het nog niet eens over de broeder die vreemd gaat. Ik hoop niet dat ik de uitdrukking hoef uit te leggen. En dan zegt Paulus, je kunt je lichaam, wat een tempel is van de Heilige Geest, toch niet maken tot leden ener hoer. Daar heb je uren voor nodig om het uit te leggen, hoor. Als iemand het niet zo begrijpt. Maar waarom begrijpt men het niet zo? Omdat men niet begrijpt dat heel de mens, heel de gelovige, met alles wat hij is, inclusief dat vervloekte vlees, van huis uit althans, niettemin het eigendom des Heren geworden is. Wij zijn met heel ons leven zijn eigendom, het zou gebruikt worden in zijn dienst. Dat het met zwakheid omvangen is, als ik, ja, ik bedoel niet dat specifiek, maar als het dan tekortkomingen heeft. Bijvoorbeeld een begammelde knieën, want dat bedoel ik eigenlijk, dat mankeert van alles aan. Of niet lang genoeg wakker kan blijven, of weet je veel wat. Of het een tekortkoming heeft, nou ja, de Heer neemt ons zoals wij zijn. Just as I am, zouden we tot de Heer komen. Dat is dus met heel ons hebben en houden, ook met onze oude mens. Dat betekent ook dat ons oude, ons natuurlijke leven, het leven dat we wellicht al hadden voordat we tot geloof kwamen, ineens zijn leven wordt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En als Christus leeft in de getrouwde vrouw, dan komt het tot uitdrukking in dat die vrouw onderdanig is aan haar man. Ik hoor het kraken bij u en bij mij. Want daarna zeggen, ja, maar als nou die man niet deugt, hè? Hoe moet die vrouw dat dan? Nou ja, dan kom je weer bij een ander onderwerp. Dan kom je in 1 Korinthe 6 en 7 terecht, of waar dat dan maar precies is. Wat moet je? Dan zeg ik, nou, in de eerste plaats, als gelovige vrouw had je dus niet met een ongelovige man moeten trouwen. Dus punt 1, dan valt er alweer een heleboel af. En in het andere geval, ja, als het dan late bekering is, broeder, dan zeggen, ja, dat kan allemaal gebeuren. Maar je zit met een probleem en Paulus bespreekt daar dat probleem. Dat kan er zijn. U zou toch moeten begrijpen dat wij de Heer dienen en andersom dat de Heer een dienstwerk verricht aan ons, aan de gemeente. Wel, niet in onze dienst, maar wel ten dienste van ons, als u begrijpt wat ik nu zeg. Hij bouwt aan de gemeente en hij moet ons ook verdragen. Hij heeft ook heel wat te stellen met ons En hij is degene die goed wil en wij willen niet altijd goed. En dus heeft hij met ons ook heel wat te stellen. En verdraagt hij ons en vergeeft hij ons. En als een gelovige al iets moet leren in zijn leven, is het dit: verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid enzovoorts. En van oudsher moesten we altijd zingen en horen dat een gelovige zijn kruis zou dragen. En dat elk huisje zijn kruisje heeft. Zo is dat nou eenmaal. Je kunt je er niet zomaar onderuit kletsen. En zelfs waar het in de praktijk helemaal niet zou werken, verandert dat nog niks aan het Bijbelse principe. En dus gelijk het betaamt in de Heer. En vervolgens vers 19. Gij mannen hebt uw vrouwen lief. Hetgeen na Paulus' oordeel toch niet zo gemakkelijk is. Want hij voegt eraan toe, wordt niet verbitterd tegen haar. De uitdrukking suggereert dat het goed begint. Maar ja, dan zeg ik altijd laconiek, dat heeft iets met hormonen te maken. Dat begint goed, maar dan op de lange termijn valt het toch tegen, hè broeders, niet waar? Maar in ieder geval, er staat, wordt niet verbitterd tegen haar. Een verbittering is in de praktijk teleurstelling enzovoorts, hè. En dan wordt gezegd, nee, dat zou niet zo moeten. Waarom niet? Wel, omdat de Heer ook niet verbitterd wordt over ons. Valt ook tegen. We begonnen ook goed, zal ik maar zeggen, toen we tot geloof kwamen. In ons grote enthousiasme enzovoort. De Heer heeft ons lief. Zorgt voor ons. Maar of we hem dienen, is nog maar zeer de vraag. Maar zoals de Heer de gemeente lief heeft, zo staat het letterlijk en wat uitgebreider in Efeze, zo zouden de mannen hun eigen vrouwen lief hebben. Niet de vrouwen, maar hun eigen vrouwen. En lief hebben, daarvan heb ik al vaak genoeg gezegd, dat betekent ook dienen. En hoewel de vrouw onderdanig is aan haar man en dus de man dient, zou niettemin de man net zo goed de vrouw dienen. Dus lief hebben. Aanwijzing aan vrouwen, aan mannen, vervolgens ook aan kinderen. Dat is een nog moeilijker onderwerp naar het schijnt. Want u weet hoe dat is, hè. Kinderen krijgen is leuk, ze worden groter en groter. En op een gegeven moment merken we dat er wat misgaat met die kinderen, dan is het al te laat. Bovendien, als ouders zijn we dikwijls geneigd niet te willen zien dat het misgaat met onze kinderen. Dus tegen de tijd dat we er niet meer onderuit kunnen, wordt het heel moeilijk om er nog wat aan te doen. Zo werkt zoiets. In de eerste plaats worden hier de kinderen toegesproken. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam. Begrijp je me goed? Ik moet elke keer eerst uitleggen wat de Bijbel en dus ook wat de apostel Paulus onder een kind verstaat. Een kind is niet een kleine volwassene. Een kind is niet maar een klein mens. Een kind is een mens dat nog niet voldoende geleerd heeft om zelf verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven. Waarom niet? Omdat het te weinig ervaring heeft. Ja, in het praktisch leven en in het denken zeker. En om die reden staat het kind in de Bijbel onder de ouders. Niet alleen omdat het door de ouders verwekt is of iets dergelijks. Of omdat de ouders zo sterk zijn dat ze het kind kunnen verzorgen en beschermen enzovoorts. Maar het gaat veel verder dan dat. De idee is dat kinderen geïdentificeerd worden, vereenzelvigd worden met de ouders. En dat de ouders dus ten volle verantwoordelijk zijn voor de kinderen, voor hun kinderen. De verantwoordelijkheid van de ouders is dat ze hun kinderen opvoeden enzovoorts. Maar zolang die opvoeding niet voltooid is, dan zijn de kinderen niet verantwoordelijk voor wat ze doen in de samenleving. Verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Dat wil niet alleen zeggen als er wat misgaat, dat de ouders dan aansprakelijk gesteld kunnen worden. Maar integendeel, de bedoeling is dat de ouders zorgen die kinderen inderdaad volwassen worden op een of andere wijze. Maar eerst worden dan de kinderen toegesproken. Kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam. Let op het verschil tussen vers 18 onderdanig en gehoorzaam in vers 20. Sommigen begrijpen het ook niet, maar ik zeg nog maar een keer, ik heb nog nooit ergens in de Bijbel gelezen dat vrouwen hun eigen mannen zouden gehoorzaam zijn. Ik ontken niet dat dat het ideaal is, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is onderdanigheid, het innemen van een positie namelijk. Dat betekent niet automatisch dat in alle dingen sprake is van gehoorzaamheid en van het zonder weerwoord uitvoeren van opdrachten, om het dan zo te zeggen. Maar iets dergelijks wordt wel gezegd voor de kinderen. Het is trouwens net zo'n beginsel als wat er gezegd wordt van de gelovigen te midden van de samenleving. Er wordt ons gezegd dat we de overheid, de menselijke overheid, onderdanig zouden zijn. Maar er staat nergens in mijn Bijbel, in de mijne heb ik het tenminste nog nooit gelezen, dat wij de overheid zouden gehoorzamen. Want men moet God meer gehoorzamen dan de overheid. Waar men zou wel een ondergeschikte positie innemen. heeft met gezindheid te maken en met bescheidenheid. En zo wordt tot kinderen gezegd, niet zouden de ouders onderdanig zijn, maar een fase verder. Zij zouden de ouderen gehoorzaam zijn in alles. Want dat is de Heere wel behagelijk. Hetgeen ongeveer hetzelfde is als gelijkheid betaamt in de Heere. Het probleem van dit soort dingen vind ik altijd, dat kun je wel tegen kinderen zeggen. De Heer wil dat je je ouders gehoorzaamt, maar als je het moet zeggen, dan heeft dat gewoonlijk toch weinig zin natuurlijk. Hè? Niettemin wordt het gezegd tot kinderen van gelovige ouders. Maar een van de dingen die zo problematisch zijn bij de opvoeding en bij het onderwijs aan kinderen is dat als je ze wat vertelt, moet het iets zijn wat ze begrijpen kunnen, wat aansluit bij hun eigen belevingswereld. Ze moeten het kunnen vatten op een of andere wijze. En hoe vertel je kinderen dat ze hun ouders moeten gehoorzamen? Mijn ouders hebben het met mij geprobeerd, er moeite genoeg mee gehad. Ik kan niet zeggen dat het ze gelukt is in de tijd. Nee, tot mijn schande, maar dat werkt niet. Met allerlei argumenten ontkleed. Het is beter voor je, we houden toch zoveel van je, we hebben het beste met je. Dat helpt allemaal niks hoor. Hoe beter je best doen op school, anders komt er niks van je terecht. Niet dat ik niet geloofde wat ze zeiden, maar het hielp gewoon niks. Het was niet sterk genoeg. Het had geen impact genoeg. Het sloot nergens bij aan. Iets van je terechtkomen. Wist je veel als kind. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar mij is dat zo vergaan. Ik weet wel wat bij mij uiteindelijk toch doorslaggevend geweest is. En dat zijn niet de lange verhalen of preken of verwijzingen of vermaningen die ik van mijn ouders gekregen heb. En het waren er vele. Wat dat betreft ben ik ze erg tot last geweest. Maar het heeft weinig geholpen. Het enige wat op lange termijn wel geholpen heeft, is dat ze me van jongs af aan niet nadrukkelijk, maar als gewoonte, als een vanzelfsprekendheid. Je wist niet beter. Ze hebben als gewoonte hebben ze me het woord van God voorgehouden. Dat wil zeggen, de Heer Jezus. En dat is er niet ingehamerd. Integendeel. Maar wat ze er niet inhamerden, maar gewoon erin staken, omdat het helemaal niet problematisch was, omdat het vanzelfsprekend was, was inderdaad de Heer en zijn werk. De Bijbelse geschiedenis, die zijn werk is enzovoort. Die kun je als kind leren. En dat zet zich in gewoon Nederlands, in het hart van het kind. En dat raakt het kind ook nooit meer kwijt. Dat is ook een bekend gegeven. Niet alleen van de pedagogen, maar ook onder christenen hoor je dat vaak terug. Mensen komen in aanraking met het evangelie en zeggen, oh ja, van mijn oma heb ik dat vroeger wel eens gehoord. Of van mijn tante, weet je veel, ergens weg. Is toch altijd bijgebleven, dat heeft ze nooit losgelaten. En op een gegeven moment komt het dan toch weer boven. Zoiets bedoel ik. En dat is niet met redenen omkleed geweest. Er waren geen vermaningen of zo. Maar het is gewoon simpelweg het kind verteld. En zo gemakkelijk als een kind gelooft in Sinterklaas. Nou ja, je moet het een beetje serieus en overtuigend brengen natuurlijk. Nee, het is geen mooie vergelijking, maar het werkt wel. Maar zo gemakkelijk als het kind gelooft in Sinterklaas, zo gemakkelijk gelooft het in de Heer Jezus. Vooral als je het serieus brengt. En als je het serieus brengt, dan moet je niet moeite voor doen om het serieus te brengen. Als je daar moeite voor moet doen, deugt je eigen leven als ouder niet. Dan moeten we het niet eens hebben over de kinderen, maar over uzelf. Wat serieus is, is de Heer in onze levens immers. En dat is wat we onze kinderen zouden voorhouden. Niet vermanen, jongen of meisje, ik moet eens ernstig met je praten. Jantje, luister eens. En dan helemaal niks. Dat hoeft er allemaal niet eens bij. Je leeft gewoon je leven als kind van God in oprechtheid aan de Heer. En dat is wat kinderen zien. Ik heb met vele gelovigen in de loop der tijd gesproken. Ik geloof dat iedereen een slechte jeugd gehad heeft. Ook al waren de ouders gelovig. Blijft altijd wat bijhangen. Altijd iets wat misgegaan is. Altijd iets wat men graag anders gezien had als men terugkijkt. Ja, bij mij ook, ja. Ik kan er overigens achteraf helemaal niet mee zitten. Ouders doen het dus toch altijd verkeerd. Maar er is één ding waar ik, maar dat heb ik al gezegd, waar ik absoluut verschrikkelijk dankbaar voor ben, is dat voordat ik er erg in had, was ik gevuld met Bijbelse waarheid. En kende ik de Heer. Uit de Bijbelse geschiedenis. Als een vanzelfsprekendheid. Ik weet niet meer waar ik het voor het eerst gehoord heb. Dat was voordat ik het me bewust was. En zo hoort het te werken natuurlijk. En dat heeft mij in elk geval nooit losgelaten. En voor zover in de opvoeding iets werkt, is het dit. Hoor hoe ik het zeg. Slag om de arm, het werkt niet altijd. Maar voor zover er iets werd, is het dit. Al het andere kun je rustig vergeten. Al het andere is alleen om onder omstandigheden dingen recht te zetten. Noodmaatregelen, zal ik maar zeggen, kun je treffen bij de opvoeding van kinderen. Maar dat helpt niks. Maar het gaat over de lange termijn, over het kind dat volwassen moet worden. Is het dit, je geeft ze normen en waarden mee. Niet doordat je ze die uit het hoofd laat leren of iets dergelijks, maar omdat je ze voorleeft. Zo werkt zoiets. Dat is in de dierenwereld zelfs zo. Ik heb me laten vertellen, broeder, als je vogeltjes, kanaries, zal ik maar zeggen, uitbroedt onder een lamp. Dat is die kanaries die daaruit komen, als die verder telen, die broeden hun eigen eieren niet uit. Omdat ze zelf ook niet onder moe of pa of iets, maar is uit het eigen kropen zijn. Ze leggen wel eieren later, ze gaan er niet meer op zitten. Zoiets is dat. En dus wij als mensen, wij als kinderen God, zouden leven in overeenstemming met wat de Heer van ons vraagt. En de Heer vraagt van de vrouwen dat ze hun eigen mannen onderdanen zijn. De Heer vraagt van de mannen dat ze hun eigen vrouwen lief hebben. Dan hebben meteen de kinderen die er eventueel zijn een geweldig voorbeeld. Hoe zou het anders gaan? Wij stellen het pas vast als het misgaat. Mensen zeggen, ja, ze hebben ook eigenlijk geen voorbeeld, geen goed voorbeeld gehad enzovoorts. Precies. Maar ik sta niet te vertellen dat wij onze levens zouden moeten leven tot voorbeeld. Ik sta alleen te vertellen dat wij zelf trouw zouden zijn aan onze beginselen. En daarmee aan de Heer, zijn woord en de dienst aan hem. Dat fungeert als voorbeeld. Vanzelfsprekend. Niet omdat we tot voorbeeld stellen. Maar omdat kinderen nou eenmaal van jongs af aan, in ieder geval de eerste jaren van hun leven, hun ouders als voorbeeld nemen. Hoezeer ze zich er later wellicht ook tegen verzetten, het zal hun een leven lang bijblijven. Net als dat het andersom ook het geval is. Als ouders zich misdragen, kinderen zien dat en weten dat. Dan nemen dat hun hele leven lang ook met zich mee. Maar men zou beseffen waar het om gaat. We zouden eerlijk zijn als kinderen God leven en daarmee voorbeeld geven. Niet ter wille van het voorbeeld, maar zo werkt het nou eenmaal. En hetzelfde geldt. Kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Ik ken voorbeelden ook uit de praktijk van mensen die in de tijd afgaven op hun ouders. Die waren veel te streng enzovoorts. Ze mochten nooit wat en ouders moesten alles weten en al dat soort dingen. We waren verschrikkelijk streng en ze namen zichzelf voor. Later zelf ooit kinderen krijgen, dan ga ik dat anders doen. En raad eens wat, ze krijgen kinderen. Ze zijn minstens even streng als hun eigen ouders. Weet je waarom? Omdat ze zich achteraf realiseren dat dat gewerkt heeft. Ze hadden kinderen onder controle. Al was het maar om de relatie met die kinderen te onderhouden, om de verstandhouding open te houden, om er dus ook zeker van te zijn dat men als ouder dus ook volledig op de hoogte is, voor zover nodig, wat er in de kinderen omgaat en wat ze uitvoeren. En inderdaad, er zijn dingen die je als kind niet kent, niet weet, en er zit niks anders op dan dat de ouders zeggen, dit niet, dat wel, enzovoorts. En als kind denk je dan gewoon, nou mijn tijd komt nog. Zo hoort het. Men zou dat als kind ook leren. Niet omdat het kind dit zal gehoorzamen, zo van kinderen. Je moet je ouders gehoorzamen, dan gaan die kinderen die hier nu zijn, gaan straks naar huis. En ze zeggen allemaal, ja ma, ja pa. Je moet nou naar bed, ja ma, welterusten ma. Ik weet heus wel dat dat zo niet werkt. Maar het geeft de kinderen in ieder geval voldoende mee in de rest van hun leven. Het zal hen doen beseffen dat inderdaad ouderen verantwoordelijk zijn voor hun kinderen, ook als ze zelf later hun eigen kinderen hebben. In elk geval staat er, gij kinderen, zijt u ouderen gehoorzaam in alles. En als ik het dan later lees, nou ik al lang geen kind meer ben, denk ik, ja, ik heb dat niet gekund. Ik heb me daar niet erg goed aan kunnen houden. Maar aan de andere kant, ik heb veel gehoord van wat mijn ouders zeiden en zelfs wat ze onderling bespraken. En dat heeft grote indruk op me gemaakt in de loop der tijd. Al kon ik er toen niks mee, nu in ieder geval wel. En dat is ook gehoorzamen. Opletten, luisteren en een voorbeeld nemen. Daar gaat het maar om. Daarna staat er vers 21. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Ik leg het toch maar even Efeze naast. Want daar staat in Efeze 6 vers 4, gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heren. Ik weet niet hoe het nu met vaders is, maar vroeger was dat in elk geval zo. Vaders hebben de neiging om het hun kinderen niet te gemakkelijk te maken. En moeders hebben de tegenovergestelde neiging. Pa maakt het het kind moeilijk. Pa werpt een hindernis op de weg voor het kind. Kunnen ze oefenen, leren. En moe haalt stiekem de hindernis weer weg. Die kent u toch, hè? Zo ongeveer werkt dat. Moe helpt het kind en vader maakt het kind moeilijk. Beide dingen hebben een functie overigens. Want men zou het als kind niet te gemakkelijk hebben. Is ook zoiets, hè? Wij zeggen over onze kinderen, we willen dat ze zo lang mogelijk ervan genieten. Dat ze onbezorgd door het leven gaan. Want wij hadden als kinderen het veel slechter, veel meer zorgen, problemen. Maar vergis u nou niet, als men geen zorgen, geen verdrukkingen kent, wordt men nooit volwassen. Als men geen verdrukkingen kent, leert men nooit verantwoordelijkheid dragen. Het is niks mis mee dat kinderen het moeilijk hebben. Echt niet. Ik zeg niet dat je het zo moeilijk moet maken. Maar je moet ze ook de kans geven om hun moeilijkheden zelf op te lossen. Nou ja, dat hoeven ze dan wellicht niet in eigen kracht. Ja, die afweging kan ik niet maken. Ik ken u niet, laat staan uw kinderen. Ja, misschien hebben jullie het probleem helemaal niet meer omdat kinderen lang het huis uit zijn, dus vooruit. Maar het beginsel blijft dat kinderen volwassen worden juist door de moeilijkheden die ze hebben. Wij leerden dat vroeger ook, maar het heeft jaren geduurd voordat ik die uitdrukkingen begreep. Hè? Zonder vallen word je niet groot. Oorspronkelijk bleek het trouwens te zijn, zonder klappen word je niet groot. Maar die is politiek incorrect tegenwoordig. Wist je veel, maar het is wel zo. En wij als ouderen, wij als ouders, ook wij leren bij, worden meer volwassen, leren beter ons leven in te richten, onze verantwoordelijkheid te dragen. Naarmate wij moeilijkheden in ons leven hadden en geleerd hebben die het hoofd te bieden, die te overwinnen. En uiteindelijk moeten we dat in ons eentje, zelf namelijk. En onze eigen beslissingen nemen en zien wat er van komt en zelf individueel de verantwoordelijkheid dragen. Dat is volwassenheid. En dat zouden wij leren, ook als kinderen Gods. Ook in ons leven dat aan de Heer gewijd is, ook in onze dienst aan Hem. Vandaar dat de Heer die verdrukkingen ook in ons leven, die benauwdheden, toelaat. En vandaar dat de apostelen zeggen, nou, het is een grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Want daar kan je alleen maar beter van worden. Het gaat niet anders. Als je wat leren wil, gaat het zo. Als je iets wil kunnen, moet je ervoor oefenen. Trainen, dat is pijnlijden, dat is afzien. Het hoort er nou eenmaal allemaal bij. Er is niks verkeerds aan. En het leven van het kind tot aan de volwassenheid moet toch op zijn minst een zekere mate van verdrukkingen, benauwdheid, verzoekingen en al dat soort dingen kennen. Want anders wordt het nooit volwassen. En als het niet gebeurt in de tijd dat de kinderen nog onze kinderen zijn en naar ons luisteren en bij ons in huis wonen, ja, dan gebeurt het zodra ze het huis uit zijn. En dan vallen ze dan in de ellende, in de problemen. En dan wordt het lastiger, want dan zijn wij ouders er niet meer bij om de dingen in de gaten te houden en even misschien een helpende hand uit te steken en dat soort dingen meer. Dat wordt veel moeilijker. Dus er is niks mis mee dat we het onze kinderen niet al te gemakkelijk maken. Maar, zegt de apostel, verwek ze niet tot toorn. Je moet de maat weten. Je moet zorgen dat ze niet verbitterd worden. Zo van, ja, nou moest ik dit en dan moest ik dat van mijn ouders, van mijn vader, want over vader gaat het hier. Ben ik mee klaar, is me gelukt en raad is wat. Volgende hindernis. Je bent de ene hindernis door en je krijgt meteen de volgende voor je. Dus even opluchting van, zo, dat hebben we mooi voor elkaar gebracht. En hup, dan begin je van voren af aan. Kijk, dat is natuurlijk te erg en dat zou men in de gaten houden. Maar wat men zou doen, ook als vader, want ik heb hier Efeze 6 nog even liggen, dus ik lees hem daar maar even. Daar staat Efeze 6 vers 4. Gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Hoe doe je dat? U weet wat vermaning betekent, hè? Het betekent een beroep doen op iemands gezond verstand. Dat is wat het letterlijk betekent. Voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Hoe doe je dat? Lering des Heren. Je houdt je kinderen het woord van God voor. Niks moeilijks aan. Het is een goed gebruik. Niet dat ik zeg dat het moet. Begrijp je me goed? De Bijbel zegt ook niet dat het moet. Maar het is een goed gebruik om. En ik heb het nou over de hele kleintjes. Want je moet er verbazend vroeg bij zijn. Erbij zijn. Je bent er altijd bij. Je bent altijd het voorbeeld. En je leeft je eigen leven. Er is niks bijzonders aan. Er is ook niks moeilijks aan om voor de kinderen naar bed gaan, om ze te leren te bidden, om ze een stukje uit een Bijbel, kinderbijbel, wat dan ook voor te lezen als je het zelf niet kunt vertellen. Dat soort dingen, dat zijn heel simpele zaken. om er wat aandacht aan te besteden. Dat hoef je er niet bij te vertellen, maar kinderen begrijpen dan heus wel dat het je leven is. Je houdt ze op een wat lager niveau voor, maar zo werd zoiets. En die verhalen, die Bijbelse dingen enzovoorts, die blijven een kind heus bij. Kinderevangelisatie is een zeer, zeer nuttige bezigheid. Begrijp me goed, ik kan het niet. En ik voel me er gelukkig ook niet toe geroepen. Maar ik denk dat het verschrikkelijk nuttig is. En bij kinderen versta ik dan niet die van 10, 11, 12 jaar. Daar versta ik 3, 4, 5, 6 jaar onder. Van zo jong mogelijk af aan. Hoe later het is, hoe minder het werkt. In ieder geval, als ooit nog iemand vraagt waar heb jij het allemaal vandaan, is dit mijn antwoord. Dat weet ik niet. Het is gewoon van jongs af aan erin gepompt. En ik heb het er nooit meer uit kunnen krijgen. En ook gezien dat dat ook niet wenselijk was. Wees blij dat het erin zit. Waar heeft Errol Garner leren piano spelen? Dat weet hij zelf niet. Hij kon het altijd al. Gewoon heel jong begonnen. Waar heb je voor het eerst over de Heer Jezus gehoord? Ik zou het niet weten. Of van de rest van de Bijbelse geschiedenis? Ik zou het niet weten. Ik kreeg Bijbels onderwijs op school, natuurlijk. Bijbelse verhalen, kleuterschool, lagere school. Maar daar hoorde ik het niet voor het eerst, want ik kende de verhalen toen ook al. Hoe? Ik kan me nauwelijks voorstellen, maar ik denk dat mijn ouders aan tafel uit de kinderbijbel gelezen hebben toen ik 2, 3 jaar oud was. Want ja, bij 4 jaar ga je al naar de kleuterschool. Ik heb altijd geweten dat ik de Heer zou dienen. Dat wil zeggen niet gewoon, maar in een bijzondere manier in zijn dienst zou staan. Waarom ik dat wist, weet ik niet, maar ik heb het altijd geweten. Ik heb ook altijd gezegd, ben ik voor beschikbaar. Wist je veel? Als kind? Maar goed, dat blijft dan gewoon zo. En denk niet dat het vanzelf gegaan is, want dat is niet zo. Er zijn jaren geweest dat mijn ouders absoluut geen raad met me wisten. En me buitenshuis moesten plaatsen bij familie, omdat ik thuis niet te handhaven was. Het is niet vanzelf gegaan. Maar wat wel vanzelf gaat, is dat woord Gods. Dat werkt. En dat zouden we als kind ontvangen. Of we dat nou hebben ontvangen of niet. We zouden onze kinderen van jongs af aan meegeven. Ik noem dat niet opvoeding. Ik gebruik het woord opvoeding liever helemaal niet. Ik zeg altijd, ik geloof niet in opvoeding. Ik geloof niet dat zoiets bestaat. Wat bestaat, is dat we als mensen... En dus ook als ouders, als echtgenoten, echtgenotes, dat we ons leven leven in oprechtheid naar de Heer toe. En met de wens te leven in overeenstemming met zijn wil. En waar we dat doen, kan dat alleen maar tot zegen zijn voor anderen. In ons gezin en daarna verder buiten. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat er in dat verhaal bij gelegenheid wat misgaat, ja, dan gaat wat mis. Niet alle mensen... willen. Het geloof is niet aller. Er zijn mensen die van jongs af aan gevuld worden met Bijbelse waarheid. Je vindt het in de Bijbel ook terug. En het helpt niks, want ze verwerpen het. Ze willen het gewoon niet, ze spugen het later uit. Of dat komt door de ouders. Misschien, soms. Je hebt ook ouders die hypocriet zijn. Die hun kinderen zeggen, zus en zo, een mooie vroom van alles zijn voorhouden. Mijn kinderen kijken daar doorheen en zien hoe hypocriet het is. Dat komt een keer. En vroeger dan je denkt... En dan is het definitief afgelopen. Dat gebeurt ook. Ik weet het niet. Het kan een boel misgaan. Ik heb ook mensen zien veranderen. Ik heb mensen gezien waarvan ik geen twijfel had dat ze de Heer wilden dienen. Dat wedergeboren mensen waren. Maar soms binnenkort, niet van de ene dag op de andere. Maar binnen 2 dagen, dan was het ineens wel anders. Wilde men niet meer. Zoals Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen, zal ik maar zeggen. Het gebeurt. Ik geef geen garantie. Gaat met mensen van alles mis. Maar als u vraagt hoe zou het moeten, wel zo zou dat moeten. En dat betekent dat wij niet alleen de verantwoordelijkheid hebben voor onze eigen levens. Die kunnen wij ook achteraf niet afschuiven op onze ouders die het niet goed gedaan hebben. Dat is ook onzin. Dat is uitgevonden door de moderne psychologie, maar dat is natuurlijk onzin. Het ligt niet aan onze ouders dat wij niet deugen. Het ligt aan onze ouders dat we zondaren zijn, maar daarin verschillen we niets van elkaar. En voor de rest, als er met ons iets niet goed is, dan is dat onze eigen verantwoordelijkheid. Wat het ook is, we zouden er iets aan moeten doen. En in de eerste plaats zouden we onze levens aan de Heer geven. En daar de consequenties uit trekken, ten volle. En dat betekent dus, onze mannen liefhebben, of onze mannen onderdanen zijn, onze vrouwen dienen, onze kinderen opvoeden in de vrezen des Heeren. Waar was ik? Want ik blader weer toch maar weer terug naar Colossense. Waar dan staat in vers 21, gij vader sterft uw kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden. Nee, maar voed hen wel op in de vrezen des Heren. Ik ken trouwens het verhaal, dat hoor ik al jaren. En ik vind nooit de gelegenheid om er iets over te zeggen, dus dat doe ik dan bij deze maar even. Sinds het me heugt heb ik wel eens gehoord van mensen die zeiden... Nee, mijn kinderen hebben geen belangstelling. Waar hebben ze dan belangstelling voor? Kinderen van 3, 4, 5, 6, 7, waar hebben die belangstelling voor? Voor zichzelf. Zo hoort het ook. Maar verder voor niks, niet voor iets anders. Nog steeds de bevrediging van de eigen behoeften. Dan begint als ze een dag oud zijn, dan moeten ze melk. En dan schreeuwen ze en dan komt iedereen op ze aflopen. En als je ze dat niet afleert, dan blijft dat hun leven lang zo. Ik ken mensen van in de 90... Nee, die ken ik niet. Die ken ik niet, maar van in de 70 wel degelijk. Mensen op hoge leeftijd, bejaarden. En het is nog steeds hetzelfde verhaal. Ze schreeuwen en er komt een leger van mensen naar en toe. Als dat niet zo is, dan zwaait er wat. Zo is dat toch? Mensen hebben nooit geleerd volwassen te zijn. Je moet het ze afleren. Waar hebben kinderen belangstelling voor zichzelf? En hopen dat alle andere mensen ook belangstelling hebben voor henzelf. Maar let maar eens op, je komt mensen op visite. En dan hebben ze daar kleine kinderen. Wat gebeurt er dan? Je kan niet fatsoenlijk met de mensen praten, want de kinderen maken de dienst. Iedereen kan het die kinderen doen, bemoeien zich mee, praten erover. En nou, dan zit je dan uren. En het was wel leuk, maar het komt nooit meer terug natuurlijk. Ik niet tenminste. Ik niet. Niet dat ik geen belangstelling heb voor kinderen of het niet leuk vind. Ik vind het hartstikke leuk. Maar daar waar kinderen de dienst uitmaken, alles om hen draait, daar is iets fundamenteel fout. Ze zetten eerst hun ouders naar hun hand. En van nature moet dat natuurlijk ook. De baby's moeten door de ouders verzorgd worden. Maar als ze opgroeien, dan moet hen toch geleerd worden dat het anders moet. En ik denk, ook al vroeg, ik ben geen autoriteit op dat gebied. Maar ik weet wel, als je kinderen hebt van 2, 3 jaar, neem ik maar een hoge leeftijd. Want onder de 1 werkt het volgens mij ook bij sommigen wel. Ze schreeuwen, laat ze maar. Als ze gemerkt hebben dat het toch niet helpt en er niemand komt, houden ze er wel mee op. Dat heeft niks te maken met kindermishandeling of zoiets. Ze moeten leren dat de wereld het leven niet om hen draait. En daar gaat het om. Dus, kinderen geen belangstelling voor de Heer en zijn woord. U denkt toch niet dat ze aan mij ooit gevraagd hebben of ik wel belangstelling had voor de Heer en zijn woord? Komt die vraag weer, hoe weet jij dat allemaal? Nou, dat zal ik u vertellen. Omdat nooit iemand aan mij gevraagd heeft of ik er wel belangstelling voor had. Stond niet ter discussie, kwam niet in niemands gedachte op. Er zijn een bijeenkomst, maar gingen we daar naartoe. In elk geval, zondagsmorgens, zondagsavonds, soms door de week ook wat het maar was. Bijbelstudie, bidstonden, zangkoor, al dat soort dingen meer. Dus die waren niet allemaal verplicht, maar als je eraan verbond, ja, dan was het er. Dat kwam niet in je op. Als kind, je moest mee. En dat duurde 1,5 uur, 2 uur, weet je veel. Je moest stilzitten. Het enige wat nog net mocht, is een bundeltje, een zangbundel op je zo. Je kon niet lezen hoor, maar dan had je wat om in te bladeren. En er stonden geen plaatjes in. En als de bladen ritselden, dan... hoestte mijn moeder dan... Want mijn vader was dik, was natuurlijk toch er niet bij. Die was weg, of die was aan het spreken in die samenkomst, of ergens anders. Maar mijn moeder riep ons dan tot de orde. En als ze met onze beentjes zwaaiden, dan moet ik dus erg jong geweest, want ik heb nogal lange benen. Dan kwam mijn handje op de knie en de benen stil te zitten. Zeg iemand, met mijn kinderen kunnen niet stilzitten. Dan zeg ik, ja, natuurlijk niet. Kinderen kunnen namelijk niks. Je moet het ze leren. Als ze geboren worden, kunnen ze niks. Je moet het ze leren. Je hebt al een boel geleerd, begrijp ik. Maar goed. Natuurlijk zijn er moeilijke kinderen. Dat weet ik ook wel. Er zijn kinderen die op zo'n manier niet meer tot de orde te roepen zijn. Maar ik was geen makkelijke jongen. Maar dit soort dingen heb ik geleerd voordat het maar moeilijk werd. Dat was nou eenmaal zo. Dat was wel een lange zit. Het was ook niet leuk. En ik vond het helemaal niet leuk om naar die samenkomst te gaan. Nou, dat zingen met elkaar, dat vond ik altijd wel aardig. Maar ik kon niet zingen. Hebben ze me jarenlang voorgehouden dat ik niet zingen kon. Pas heel laat bleek het toch wel iets anders te zijn. Maar goed, hoe dan ook, het komt niet in vragen. En als je te laat begint met, ik zou nou mijn kinderen wel eens mee willen nemen, geloof dat ze er nou wel groot genoeg voor zijn, kun je het rustig vergeten. Dan heb je problemen. Ik zeg niet, je moet het dan vergeten, maar ik zeg, dan heb je problemen als je er nog wat aan doen wil. Dan kost het je wat. Heel wat irritatie, moeite en ergernis, als het nog lukt. Maar als je van jongs van niet beter weet, van je gaat eens in de week of wanneer het maar is, doet er niet toe. Ga naar de samenkomst en komen bijeen onder het woord des Heren en zo. Als je als kind niet beter weet van je ouders dienen de Heer, op wat voor wijze dan ook. Nee, ik bedoel niet in het ambt, maar gewoon, wij zijn toch allemaal als kinderen Gods dienstknechten, Gods en dienstknechten van Christus. Als je dat als kind ziet en hoort en niet beter weet, is het toch vanzelfsprekend. De puberteit komt pas veel later hoor. Dan namelijk, maar dat is een natuurlijk gegeven, is ook een heel nuttig gegeven. Dan zetten kinderen zich af tegen de ouders. Dan stellen ze opvattingen van de ouders ter discussie. Is dat wel zo? Is dat wel verstandig? Moet ik daar wel mee? Kan ik me daar niet van afzonderen? Enzovoort. En dan komt het erop aan. En dan is de vraag, wat ze meegekregen hebben, is dat voldoende om hen te houden bij de Heer? Op termijn. Want onze kinderen moeten we toch loslaten. Dat vind ik op zich ook niet moeilijk, dat is een vanzelfsprekende zaak, zo hoort het ook. Daartoe verzorgen we hen, daartoe voeden we hen op, daartoe zijn wij voorbeeld. En gelukkig komt daar ook weer een keer een eind aan. Zo, van, dat was het dan. Nou zijn ze zelf verantwoordelijk. En voor die tijd moet het wel geregeld zijn. En daar zal men dus zo vroeg mogelijk mee beginnen. Puberteit, zeg ik altijd, is heel nuttig. Want u en ik weten dat veel mensen opgroeien zonder de Heer, zonder het evangelie. Of ze groeien op in een orthodox kerkelijke traditie waar alles verplicht is en waar het vanzelfsprekend is. Inderdaad dat men ter kerke gaat, weet ik hoeveel keer per week, desnoods. En het nut van de puberteit is dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, dat doen pa en ma wel, maar ik ken mensen die doen dat niet. Het kan ook anders. En het nut daarvan is dat die mensen dan misschien toch zover komen dat ze echt dingen ter discussie stellen en vergelijken en dus alsnog bij de Heer terechtkomen. Zo is dat. En aan de andere kant, als mijn kinderen kan opvoeden in de vrezen des Heren, het woord des Heren kan meegeven en zo op fatsoenlijke wijze en het zit daar in het hart, dan wordt dat door de puberteit heus niet uitgewerkt. En ook niet geïdentificeerd met, ja, maar dat is specifiek mijn ouders. Nee, het is de Heer. En hoe dat werkt, weet ik niet, maar dat heet wedergeboorte. Dat is het leven van Christus wat geplant wordt in de harten van kinderen. En op welk moment je dan kunt zeggen, die of die is wedergeboren, ja, ik zou het u niet kunnen vertellen, echt niet. Maar wat ik wel weet, is dat de duivel zich meester maakt van kinderen Gods, althans dat probeert hij. En ik weet dat het hem bij mij niet gelukt is. En dat lag niet zozeer aan mij, dat lag aan wat ik van huis uit heb meegekregen, van jongs af aan wat erin gezet is, dat is voldoende. Dat is het levende woord Gods, en dat is sterk genoeg om al het andere te weerstaan. Zo werkt zoiets. Maar ik kom er niet aan met, mijn kinderen hebben daar geen belangstelling voor, of mijn kinderen kunnen niet stilzitten. Of ze belangstelling hebben, dat wordt hen helemaal niet gevraagd. Daarvoor zijn het namelijk kinderen. Ik weet nog, goed, dan zeggen mensen, ja, maar het moet toch uit hun eigen hart komen. Dan zeg ik, nee, het moet er niet uitkomen, het moet erin komen. Pas als men volwassen is, dan komt die boodschap, dat zeg ik ook vaak genoeg, wij zouden leven vanuit wat in ons hart is. En we zouden de Heer dienen van harte. Colossenzen 3, vers 23, al wat gij doet, doet dat van harte. Dat wil zeggen, met heel het hart en vanuit het hart. Maar zeg niet, mijn kinderen gaan niet van harte mee. Nee, ze zijn kinderen omdat het hart nog niet gevuld is. Ze zijn leeg. Hetzelfde wat ik daarnet zei, een kind kan niks. Het hart is leeg, zit niks in, het is een hol vat. Nou ja, het vat heeft een bepaalde vorm. Het kind heeft een bepaalde aanleg, dat is allemaal zo. En helaas lijkt het dikwijls op de ouders, zeg ik dan cynisch. Maar vooruit. Maar het is leeg. En onze verantwoordelijkheid, nadat wij onze eigen zondige natuur aan onze kinderen hebben medegedeeld, en ze dus zondaren zijn omdat wij het zijn, onze verantwoordelijkheid, lijkt mij toch duidelijk, is dat wij hen zoveel mogelijk vullen. Ze zijn leeg. Het is een vacuüm. Ze nemen alles op. Het is zo moeilijk om er wat in te krijgen. Dat is bij oude mensen moeilijk. Die zitten vol. Met afval. Rommel. Dat ben ik serieus. Maar bij kinderen is geen probleem. Daar kun je het zo aanreiken en dan valt het me zo in. Onze verantwoordelijkheid is om dat te doen. En niet te vragen, heb je er belangstelling voor? Leeg eten je bordje. Bij nader inzien, ik moest altijd mee, ja. En ik heb onderweg veel geleerd. In al die samenkomsten. Niemand zal het gedacht hebben, maar goed. Maar het was wel zo. Maar op dezelfde wijze kreeg ik een bord met eten voor me. Ik moest wel leeg eten, hoor. Kijk, dit zijn geen vaste wetten. Maar als ouder moet je weten waar je mee bezig bent. Je moet begrijpen welke verantwoordelijkheid je hebt. Als vrouw naar je man, als man naar je vrouw, als ouders naar je kinderen, als dienstknechten naar onze heren, naar het vlees. Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam, uw heren naar het vlees. Niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten vrezende Gods. Lees hem vooral ook, zoals hij in Efeze 6 vers 5 staat, leg hem er maar eens naast. Oprechtheid. Onderdanigheid en daarmee dienstbaarheid. God heeft ons niet geroepen om te heersen, dokter Schuller. God heeft ons geroepen om dienstbaar te zijn. Ik ben er 100% van overtuigd dat het enige wat het leven van een mens kan vullen, bevredigen bedoel ik, verzadigen, is zijn dienstbaarheid. Niet zijn heerschappij. Het voor anderen iets kunnen betekenen. Begrijp je me goed? Bij kinderen ligt het anders. Kinderen moeten gevoed worden, moeten van alles ontvangen, staan centraal enzovoorts. Maar wat in het leven werkelijk omgaat, is dat we in staat zouden zijn om niet afhankelijk te zijn van andere mensen, maar andersom, dat wij voor anderen iets zouden betekenen. If I can help somebody, then my life will not be in vain. Als ik iemand anders kan helpen, ja, er zitten nog een paar woorden tussen, maar weet ik zo gauw niet meer. Dan is mijn leven niet voor niks, maar dat is inderdaad wat het is. Daarna zal de filosoof zeggen, maar als ons leven nou daaruit zou bestaan en we wilden doordat we anderen helpen, ja, dat is toch negatief. Wie moet ons dan helpen? Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? En dan zeg ik, ja, maar meneer de filosoof, in zichzelf is dit verhaal niet af. Het is wel waar, maar er lijkt iets aan te mankeren. En er mankeert ook wat aan het verhaal. Maar het punt is nou juist dat de mens gemaakt is door een schepper om die schepper te dienen. De mens zou dienen, de mens is een dienstknecht, per definitie.
Heb je daar een tekst voor?
Ja,
Filippenzen 2 is het.
Vers 7, de definitie van de mens. Daar staat over de Heer Jezus in Filippenzen 2 vers 7... dat de Heer Jezus Christus heeft zichzelf vernietigd, wat er ook staan mogen, daar heb ik het nou niet over, heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En dat is twee keer hetzelfde. Ieder die het leest zal dat begrijpen. Dat is twee keer hetzelfde. Dat was de gestaltenis Gods, maar heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hoe ziet dat er dan uit, de gestalte van een dienstknecht? Een mens. En omdat de mens van nature een dienstknecht is, kan hij alleen bevrediging vinden in dienen. En voor de duivel was dat de mens, die heeft eruit gevonden, nee, het gaat om heersen. Maar wij zouden niet heersen, in ieder geval niet zolang wij in dit lichaam zijn. Als mens, zeker nog in deze oude schepping, wij zouden niet heersen, daar zijn we niet voor geroepen, we zijn geroepen om te dienen. En zelfs degenen die hier als mens op aarde heersers zijn, worden naar Bijbelse maatstaven beschouwd als dienstknechten bij uitstek. Van God namelijk. Met een zeer grote verantwoordelijkheid, dus zijn zeer grote dienstknechten. En dat zouden wij leren. Kinderachtigheid is dat men op zichzelf gericht is. Volwassenheid, juist en vooral naar Bijbelse maatstaven, wil zeggen dat men zijn eigen leven op orde heeft, dat men er vrede mee heeft en vanuit die stevige, stabiele positie voor anderen kan wat betekenen. Dat is de bedoeling. En het gaat ook alleen maar in die volgorde. We kunnen dan mooi oefenen op onze kinderen, we zouden voor onze kinderen wat betekenen. En die paar jaar dat we ze ter beschikking hebben, want ik reken niet tot een jaar of 21, ik reken tot een jaar of 8. En als ik heel ruim reken, we hebben ze tot 12. Dan testnoods, maar dat vind ik ook helemaal het eind. Nee, zuster, en toen ik 12 was, hadden mijn ouders al geen grip meer op me. Toen was het dus te laat. Maar dat we daarvoor zat, was voldoende voor de rest van mijn leven. Omdat het niet van mijn ouders kwam, het was van de Heer. Maar mijn ouders gaven het me. En dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben. Tegen dat kinderen volwassen worden, geslachtsrijp worden, dat bedoel ik eigenlijk. Maken ze zich los, Dan willen ze hun eigen leven ontwikkelen en ze voor hun eigen weg gaan, maken zich per definitie los van de ouders. God zij dank, want het is de enige mogelijkheid om hen volwassen te laten worden. Zo moet het dus, ellendig genoeg voor de ouders, maar niettemin werkt het nou eenmaal zo. Kan hen ook bevrijden van de ouders, geeft ze dan eventueel nog een kans. Maar het betekent wel dat wij voor die tijd onze verantwoordelijkheid moeten waarmaken. En dus onze kinderen opvoeden in de vrezen des Heren. Dat is het verhaal. Dat is weliswaar naar de oude mens, daar heeft het mee te maken. Maar vergis je niet, het is niet vlees, het is geest. Want kinderen ook worden gerekend tot de gemeente. Kinderen van gelovige ouders worden gezegend met de gelovige ouders. Ik geloof ook kinderen van gelovige ouders gaan mee met de opname van de gemeente. Waarom? Op grond van wie ze zijn? Nee, op grond van wie de ouders zijn. De kindschap is de tijd dat we hen vullen met het woord Gods. Waarmede zal de jongeling, niet waarmede zal de mens zijn padrein bewaren. Waarmede zal de jongeling zijn padrein bewaren. Als ze één keer ouder zijn, kun je die vraag niet meer stellen, dat helpt toch niks meer. Waarmee zal de jongeling de rest van zijn leven, rein bewaren als hij dat houdt naar uw woord? Helaas gewoon geïnterpreteerd als hij zich houdt aan de 10 geboden. Maar lees die psalm. Ik heb hem vandaag gelezen. Ik heb er notities bij gemaakt. Ik kwam 30 synoniemen tegen, misschien 32 voor het woord Gods. Wet Gods, uw gerechtigheid, uw waarheid, uw redenen, uw wegen, uw pad, uw licht, uw lamp. Als hij zich houdt aan uw woord, uw onderwijzingen, als dat in het hart is. En we lezen over de Heer Jezus, over Johannes de Doper, over Timotheus, over Paulus, Samuel, zelfs Jacob. Lezen we van moedersbuik aan, van jongs af aan, van de geboorte af aan. Hebben ze de weg des Heren gekend, zijn ze daarin onderwezen. En dat heeft hen gemaakt tot die geloofshelden in de Bijbel, zal ik maar zeggen. Die mensen die voor ons tot voorbeeld geworden zijn. Die een belangrijke bediening kregen. Die ongetwijfeld ook een grote erfenis kregen in het Koninkrijk Gods. En die wil je kinderen toch graag ook meegeven, die grote erfenis. En die blijft. Nee, mijn ouders waren arm. Maar ik heb via hen een goede erfenis. Geloof dat maar. Maar zo werkt het en dat is onze verantwoordelijkheid. Kom nooit aan met mijn kinderen deugen niet, mijn kinderen willen niet enzovoort. Dat kan wel zijn, maar daar kan ik ook niks aan doen als het zo is. En als er iemand wat aan had kunnen doen, ja, dan bent u dat zelf. Daarna weet ik het, we zijn soms te laat of we kenden zelf die Heer vroeger nog niet. Is ook pas later gekomen. We hebben het ons nooit gerealiseerd. Nee, alles in ons leven gaat mis, dat weet ik wel. Maar onze verantwoordelijkheid is deze, dat wij ook in onze aardse en menselijke positie onze plaats kennen, onze verantwoordelijkheid kennen. Dit is natuurlijk de verantwoordelijkheid van elk mens. Maar omdat dat zo is, is het zeker de verantwoordelijkheid van het kind van God. Waarbij het niet gaat om de ontwikkeling van de wereld, de verbetering van de wereld, de samenleving, de maatschappij, of wat het maar wezen mag. Maar waarbij het omgaat dat wat het eigendom des Heren is, en kinderen van gelovige ouders worden daarbij gerekend, dat zij opgevoed worden, of beter nog gewoon, dat ze gevoed worden met het woord Gods. En daarna zei de Heer Jezus, indien gij niet wortel zijn van deze kinderen, stelden ze tot voorbeeld. Waarom? Omdat kinderen ontvankelijk zijn. En ik heb het niet over de tieners, ik heb het over wat daaronder zit. Ze zijn ontvankelijk en hun is het koninkrijk. Je vertelt ze het evangelie, je vertelt ze het woord Gods. En dat beklijft. Daar is een mens voor gemaakt, notabene, van Gods wegen, om ontvankelijk te zijn voor het woord Gods. Geloven is niet moeilijk, geloven kost geen energie. Het is tegenovergestelde. Ongeloof, dat kost energie. Afwijzing van wat van nature tot ons komt, dat kost energie. Wat van nature tot ons komt, is dat wat onze ouders ons aanreiken. Enerzijds en anderzijds het woord Gods. Want dat komt van nature tot ons. Daarvoor is de schepping gemaakt, om daarmee gevuld te worden. En pas later, als men groter wordt, leert men, ja, je kan je er ook tegen verzetten. Je kan het met je hand zetten. Je kan het, maar voor die tijd, volgens het ideaal dan van de Bijbel, zou het voor die tijd geregeld moeten zijn. Omdat we zouden vertrouwen op de uitwerking van dit krachtige woord Gods. Want nogmaals, het is niet in eigen kracht dat we deze dingen zouden doen. Het zijn niet onze eigen capaciteiten waarmee we in het leven staan. Maar het is het leven van Christus. En de Heer zegent ons daar waar wij wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn. En die ligt in de eerste plaats bij ons als ouders, echtgenoten, heren en dienstknechten naar het vlees. En hoe het allemaal maar heten mag. Daar begint het mee. En daarna strekken we ons uit naar die hemelse erfenis die hij voor ons bewaart. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ons afhankelijk mogen weten van u. En dat u het bent die in de mens, de schepping in het algemeen, en dus in het bijzonder in de gelovigen, uw werk wil doen. Dat daar waar uw woord geplant wordt en vruchtbare bodem vindt, dat daar dat woord opwast en ons doet opgroeien tot zaligheid. We danken u dat u dit goede werk aan ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen. Maar dat u dit werk ook voleindigen wilt tot op de dag van Christus. En dat u van ons slechts verwacht dat wij met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat wij de zaligheid werken met vrezen en beven in gehoorzaamheid aan u in de wetenschap. Wat voor consequenties het heeft ook voor de eeuwigheid. We danken u te mogen beseffen dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel. En dat wij op een of andere wijze door u en door uw geest en door uw woord ook die dingen die behoren tot ons vlees en tot onze oude mens kunnen wijden aan u en aan uw dienst. We danken u dat er toch dingen zijn die we hebben hier in dit leven die we mee kunnen nemen naar u en naar de hemel zelf. Die we u kunnen brengen. Ons eigen leven, ons eigen lichaam. Wellicht ook onze kinderen en degene voor wie wij verantwoordelijk zijn. Wij danken u dat onze levens niet vruchteloos zijn of onvruchtbaar hier, maar integendeel dat onze levens nu mogen vrucht dragen voor u en de eeuwigheid. En mogen fungeren als de moeder van datgene wat straks bij u in de hemel is. Wij danken u dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. En dat waar het ons aan kracht ontbreekt om onze verantwoordelijkheden te dragen, dat het uw kracht is die in onze zwakheid zal volbracht worden, omdat u het beloofd hebt. En daarvan stellen we ons afhankelijk, Vader, van uw beloften, die in Christus ja en amen zijn. Van uw beloften, die ons plaatsen in de hemel, en ons gemaakt hebben tot hemelburgers, tot kinderen van u, die mogen leven vanuit de kracht die u ons verstrekt, en vanuit de zorg die u voor ons hebt. We danken u dat u met ons bent, ons niet begeeft, ons niet verlaat, ons met de verzoeking ook de uitkomst geeft en die niet laat varen het werk uw handen. Wees u dan zo ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.